Welkom allemaal bij alweer de derde aflevering van de Waterstof Podcast. Een podcast van EcoRunner Team Delft. In deze podcast duiken we elke aflevering dieper in het onderwerp waterstof. Ik ben Siep en ik doe dit jaar de scalability voor de EcoRunner. De meest efficiënte waterstofauto van de wereld. Met deze podcast willen we onze missie uitdragen. Namelijk iedereen het belang laten inzien van waterstof en zijn rol in de energietransitie. Leuk nieuws is dat we druk bezig zijn met een explainer video die binnenkort online komt. Dus als je meer wilt weten over onze auto, kijk dan zeker even op onze website ecorunner.nl. In deze aflevering gaan we in op een van de lastigste verduurzame sectoren. Deze is jaarlijks goed voor ongeveer 2,6 miljard ton CO2-uitstoot, wat ongeveer 8% van de totale mondiale uitstoot is. Het is een van de bouwstenen van onze moderne samenleving. Ik heb het over de ijzer- en staalindustrie. Voor de verduurzaming van de staalindustrie ligt veel potentie bij waterstof, maar wat zijn de mogelijkheden voor het verduurzamen van deze sector? Maarten Staats heeft 4 jaar als consultant voor Ecofies gewerkt en werkt nu bij adviesbureau Overmorgen. In zijn tijd bij Ecofies heeft hij gewerkt aan een roadmap voor het verduurzamen van de Europese staalindustrie, dus kan ons hier alles over uitleggen. Maarten, dankjewel dat je er bent.
Ja, dankjewel dat ik aanwezig mag zijn.
Ja. Eigenlijk één ding wat ik aan al mijn gasten gelijk vraag, is eigenlijk wanneer ben je nou waterstof voor het eerst tegengekomen?
Ja, dat is, ik denk dat dat in mijn studie is. Dus ik heb in mijn bachelorstudie innovatiewetenschap gedaan. Ik denk dat het daar al aan bod is gekomen, anders sowieso in mijn master tijdens energiewetenschappen. Dus daar ben ik zeker tegengekomen.
En werd het toen al zo geleerd als een energiedrager van de toekomst?
Ja, dat is zeg maar helemaal toen ik begon, voordat ik aan mijn studie begon bij een open dag. Toen hadden ze het over verduurzaming van het vervoer. En toen de tijd was elektrisch vervoer nog echt heel erg duur. En toen was ook daar personenvervoer, waterstof, werd als een heel interessante optie gezien. Ik heb wel het idee dat het door de jaren heen steeds meer wordt gekeken. Ik kan me niet goed herinneren, maar goed, ja, het is al best wel een tijd geleden natuurlijk, dat ook de warmtetransitie of zo heel erg op waterstof werd gezien. Ja. Kan je over debatteren natuurlijk. Alleen in steeds meer sectoren is daar aandacht voor.
Ja, en we gaan het natuurlijk nu over de staalindustrie hebben. En eigenlijk één ding wat we eigenlijk gelijk moeten vragen. Want we hebben elkaar al eerder aan de telefoon gehad. En toen vroeg je eigenlijk aan mij, weet je eigenlijk wat staal is? En ik moest toegeven, ik heb eigenlijk geen idee. Dus eigenlijk is er gelijk de eerste vraag, wat is eigenlijk staal?
Ja, dat is een goede vraag. Dat wist ik bijvoorbeeld niet toen ik begon met werken. IJzer en staal, ja, het heeft iets met elkaar te maken. Dat is natuurlijk wat de meeste mensen wel weten. Als je ijzer maakt en daarna staal, dan doe je dat van ijzererts. En ijzererts bestaat uit het element ijzer, ijsatomen, en het element zuurstof, dus zuurstofatomen. Dat zit aan elkaar vast. En om daar ijzer uit te halen, weer die zuurstofatomen ervan afhalen. Dan hou je ijzer over. Het tussenproduct heet ruw ijzer, geloof ik, in het Nederlands. En daar zit altijd een combinatie met koolstofatomen zit erbij. Want dat maakt dat het bepaalde kwaliteiten heeft die we zo graag hebben. Dat ruw ijzer, dat heeft relatief veel koolstof. Dat heeft een paar procent koolstof. Maar om staal te maken moet dat nog minder zijn. Dus daar ga je nog meer wat van die koolstofatomen ga je daar nog uithalen. En dan hou je eigenlijk staal over. En afhankelijk van het percentage koolstof dat erin zit en het percentage van andere elementen, krijg je dan een specifiek soort staal die hun eigen toepassing hebben.
Ja, nou eigenlijk ja, helemaal duidelijk, denk ik. En nou ja, we hebben het al gehad over die 8% van de mondiale CO2-uitstoot die hier goed voor is. We hebben allerlei stappen eigenlijk al besproken. Als het nou gaat over die CO2-uitstoot, waar is het zo smerig? Ik kan me altijd aan ijzerproductie zien, vaak van die films van die knalmijnen. Of is het juist in het transport, of zit het in echt die zuurstof uit dat ijzer halen? Waar zit die uitstoot?
Nou goed, wat vies is, ik kan me voorstellen dat het in bepaalde mijnen dat ook heel vies is en dat er heel veel stoffen bij vrijkomen. Als we puur even naar de uitstoot kijken, dus de broeikasgassenuitstoot, dan zit dat vooral in het productieproces van de ijzererts naar het maken van staal. Of de tussenstap naar ijzer ook al. En dan gaat het voornamelijk om dat loskoppelen van die zuurstofatomen uit het ijzererts. Daar gebruiken we nu heel veel kolen voor in de meeste gevallen. Als je vanuit ijzererts maakt, we maken ook veel ijzer dat we eigenlijk recyclen. Dat is even een ander proces. Maar op basis van ijzerertsroute, daar stopt ze heel veel koolstof in. Omdat dan dat bindt eigenlijk met je zuurstofatomen en daar komt dan CO2 uit. En dat is eigenlijk ongeveer, zeg maar als je over de wereld heen kijkt, is voor elke ton staal die we maken, komt er via die route, via kolen, komt er 2 ton CO2 de lucht in.
Ja.
En Puur in alleen dat productieproces.
Ja, en dus daar hebben we het vooral over. En eigenlijk gooi je nou al een mooi balletje op voor eigenlijk ook een hele hoopvolle manier om dat in de toekomst te doen. Waar we dus de koolstoffen met die ootjes en dat staal verbinden tot CO2, kunnen we die ook met waterstof verbinden en water maken, H2O maken. Hoe werkt dat?
Nou ja, eigenlijk precies zoals je het dus nu uitlegt. Dus je hebt een reductiereactie heb je eigenlijk nodig, waarin je dus die zuurstofatomen losweekt van dat ijzererts. Dat doen we nu met koolstof, omdat koolstof heel goedkoop is. Kolen zijn een relatief goedkope bron om dat te doen. En waterstof is een andere manier om dat te doen. Want ook waterstof kan binden natuurlijk met die zuurstofatomen. Dan krijg je er water uit. Dus dat is ook geen broeikasgas. Dat is een hele normale stof die we heel veel hebben op aarde. Wat geen gevaar vormt. Dus dat maakt het heel erg interessant. Dan kan je dus afstappen van de kolen en overgaan op de waterstof. Dat kan overigens, omdat dus in staal er altijd wat C-atomen moeten zitten, kan dat niet helemaal. Je zal altijd iets van koolstof moeten toevoegen, maar je kan dat met een factor, ik weet niet uit mijn hoofd, maar minimaal met een factor 10 kan je dat naar beneden toe brengen.
Verminderen. Oh, super. En dit is eigenlijk ook wel een techniek die zijn we al best wel op redelijke schaal in Zweden aan het toepassen. En die willen ook zelfs echt in 2026 echt staal gaan verkopen op die manier. En toch, wij zijn als Noord-Nederland is eigenlijk door Europa verkozen als waterstofproeftuin van Europa. Toevallig hebben we daar een enorme staalfabriek in IJmuiden staan. En toch, als het gaat over de verduurzaming daar, hebben we het niet per se over waterstof altijd. Kan je daar meer over vertellen?
Nou goed, kijk, redelijke schaal is relatief, hè? Ik bedoel, in IJmuiden produceren we uit mijn hoofd in de orde van 7 miljoen ton staal per jaar. Dus dat zijn enorme volumes. Ik weet niet uit mijn hoofd wat ze nu in het proefproject in Zweden draaien, maar dat zal waarschijnlijk in de orde zijn van een aantal honderdduizenden tonnen. Dus dat, ik denk, maar goed, dat weet ik niet 100% zeker, maar ik denk dat dat nog ruim niet in de orde komt van waar we het over hebben bij IJmuiden. Dus dat is eigenlijk punt 1. Punt 2 is natuurlijk een hele belangrijke kostenoverweging. De kolen, de type kolen die ze gebruiken om staal te produceren, dat zijn eigenlijk dat is een hele goedkope bron van energie. Je gebruikt dus die kolen ook om natuurlijk, dat staal moet ook smelten, of dat ijzer moet smelten, zodat je het in een bepaalde vorm kan gieten. Dus je gebruikt ook de warmte, de energie uit je kolen en dus uit je waterstof. Maar omdat je ook die reductiereactie, omdat je ook het element zelf eigenlijk gebruikt om dat los te kunnen weken, dat maakt dat je niet veel bronnen hebt. Ja, en dan hou je inderdaad koolstof aan de ene kant over en waterstof aan de andere kant. Koolstof, dat is relatief spotgoedkoop. Waterstof, helemaal als je dat groen wil maken, is relatief op dit moment heel erg duur. Dus ja, dan is de keuze, denk ik, in veel gevallen
heel
snel gemaakt.
Heel makkelijk nu nog. Ja. Maar waar ik eigenlijk ook op doelde, en dat zal ook zeker een route zijn die je ook hebt besproken in die roadmap, is eigenlijk de Hisarna-route, waar ook in IJmuiden wij al sinds de jaren 80 op aan het inzetten zijn. Hoe werkt die? Want dat is ook een veelbesproken optie voor het verduurzamen van die industrie.
De Hisarna-route, dat is een route die door Tata wordt ontwikkeld. En route die kijkt er eigenlijk naar om, dus op een staalproductielocatie heb je eigenlijk meerdere plants staan. Je hebt een aantal locaties staan die eigenlijk de producten voorbewerken. Dus die maakt van je kolen, maakt dat kooks. Dat zijn wat stevige, purere koolstofbronnen. Je hebt van je ijzererts worden een soort klonters gemaakt, dat noemen we sinter. Die dan ook beter in het staalproces toegepast kunnen worden. Dat is een soort voorbereidingsstap. Dan heb je vervolgens de belangrijkste reductiestap, waarin je dus van je ijzererts overgaat naar voornamelijk ruw ijzer. Dat gebeurt in de hoogovens, zoals wij die kennen. En dan heb je nog een laatste stap, waarin je dus die reductie gaat behalen. Dat het aantal C-atomen er nog in zit, dat wat meer naar beneden toe moet. En dat gaat in de Engelse naam is de Basic Oxygen Furnace. Ik weet zo uit mijn hoofd niet hoe we dat in Nederland noemen. Maar in ieder geval het is het toevoegen van zuurstof om daar nog wat meer C-atomen uit te halen. En daarna ga je het eigenlijk gieten uiteindelijk. Dat zijn eigenlijk de stappen die je hebt. En wat het Hisarna-proces probeert is eigenlijk die voorbereidingsstappen en die hoogovenstap samen te voegen. En het voordeel daarvan is dat je maar één blend hebt waar dan de CO2 uitkomt. En het geheel is efficiënter, omdat je dat in één keer kan doen. En de concentratie CO2 is veel hoger die daaruit komt. En dat maakt het ook veel makkelijker dus om dan uiteindelijk op te gaan slaan. Ja. Om af te vangen en in de ondergrond op te slaan. En dat maakt die Hisarna-route zo interessant als alternatief. Ja.
En natuurlijk stiekem speelt ook mee dat je je hoogoven kan gaan gebruiken. Want wat is dan de wisselwerking? Als ik inderdaad met een chemisch proces met waterstof staal ga maken, moet ik eigenlijk een volledig nieuwe fabriek bouwen. In hoeverre speelt dan afschrijving van zo'n hoogoven mee in zo'n besluitvorming?
Ja, dat is een hele lastige vraag. Want in principe, zulke hoogovens staan er heel lang. Die gaan heel lang mee, dus het is maar hoe je ernaar kijkt. Kijk je naar puur een soort van economische afschrijvingsduur, dan zullen we, ik weet niet precies de specifieke situatie in IJmuiden, maar als we wat breder kijken in de staalindustrie, zijn die hoogovens vaak, zeg maar, soort van economisch al afgeschreven. Alleen technisch kunnen ze nog veel langer mee. Dus ze hebben wel waarde die erin zit. En het investeren in een nieuwe plant, wat je overigens ook bij Hisarna moet doen, dus dat geldt niet alleen voor waterstof, dat kost eigenlijk heel erg veel extra geld. Als je huidige plant, daar doe je wat onderhoud om, vervang je wat dingen en dan kan je weer 10, 20 jaar mee. Zo'n nieuwe plant investeren, dat is best wel een forse bedragen gaat het daarover. En de vraag is ook of dit soort, kijk, in Europa is natuurlijk meestal de productie allemaal wat duurder, ook qua personeel en qua afstand ook tot waar we ijzererts vandaan halen en waar we kolen vandaan halen. Dus de internationale concurrentie speelt daar ook heel erg mee. Dus er moet voldoende perspectief zijn voor die bedrijven. Ja. Om te kunnen zeggen, oké, we zijn nu bereid om hier vele miljoenen,
in te gaan investeren.
Zo niet miljarden, in te gaan investeren in andere productietechnieken. Dan moeten we voldoende perspectief hebben op afzet in de toekomst.
Nou, nu is toevallig, als we het over perspectief hebben, is het toevallig vandaag best wel een hele mooie dag. Ik moest er echt vanochtend voor op de Eerste Kamer website kijken. Want we hebben vanaf vandaag officieel een Nederlandse CO2-heffing voor de industrie. Die eigenlijk heel kort betekent dat er eigenlijk een minimale prijs aan de CO2 komt. Van 30 euro, die tot in 2030 doorgroeit naar 125 euro. Eigenlijk dat verhaal waar we het over hadden, die weegschaal met waterstof en koolstof die nog veel goedkoper is, die gaan we op een gegeven moment tegenkomen. Waar zit dat ongeveer?
Ja, dat is een goede vraag. Voor waterstof speelt veel meer mee wat de kostprijs van waterstof is. Die moet echt nog een flinke factor omlaag. Dat hangt natuurlijk ook heel erg samen met de prijs van elektriciteit dat je opwekt. Ik denk dat dat op korte termijn een veel grotere rol speelt op het perspectief van staalproductie met waterstof dan een verhoogde CO2-prijs. Voor de opslagvariant, die in meeste gevallen goedkoper is in de nabije toekomst, even los van de wenselijkheid van het opslaan van CO2 in de ondergrond. Maar puur economisch gezien is de opslagvariant een stuk goedkoper. En dan heb je toch wel over een orde van 100 euro per ton CO2. Wil dat zo uit kunnen. Natuurlijk heel... Ja, maar
subsidie nog erbij, dat soort dingen heb je natuurlijk.
Allerlei factoren. Ja. Maar dat is wel een beetje de orde grootte waar je aan moet denken voor dat soort projecten. Inderdaad, zonder subsidie en even onafhankelijk van heel veel andere externe factoren voor dat soort projecten uit kunnen.
Want ik moet ook zeggen, ik heb er natuurlijk zelf ook een beetje over nagedacht. En ik denk zeker dat eigenlijk een opslagroute, of in ieder geval voor nu, we gebruiken nog steeds fossiele brandstoffen, uiteindelijk gaat het niet mee. Maar dat het nog best wel aantrekkelijk is. Want we hebben bijvoorbeeld, er wordt ongeveer geschat, dat willen we echt duurzaam, die staalproductie echt duurzaam gaan doen. Helemaal elektrificeren en dan van heel groot deel van die elektriciteit waterstof maken. Hebben we ongeveer 400 terawattuur per jaar nodig. Wat ongeveer het totale elektriciteitsverbruik van Duitsland is. Dus ook weer een enorme barrière qua groene energie die we nog moeten maken. Waar we nog lang niet zijn, bij wijze van. En ik denk dat er misschien ook wel hele leuke wisselwerking kan zijn tussen een wereldwijde waterstofmarkt vanuit bijvoorbeeld Afrika en dat soort dingen om deze energie te gaan voldoen. Ik ben eigenlijk benieuwd, hoe staat Europa erin? Je hebt natuurlijk zo'n roadmap gemaakt en eigenlijk is dat ook een advies. Is Europa een beetje een koploper? Of moeten we te veel kijken naar de andere wereldmarkten die toch altijd goedkoper blijven doen omdat er minder eisen zijn aan duurzaamheid?
Europa is een koploper en helemaal in Leiden is ook zeker een koploper. Ze zijn een van de efficiëntste primaire productielocaties voor staalproductie. Uiteindelijk zijn de richtlijnen die wij daar aanzetten zijn natuurlijk veel hoger. Maar het gaat ook heel erg om de vraag soort van waar wil je naartoe? Ik noemde net bijvoorbeeld die 100 euro per ton. Dat is heel erg afhankelijk. Maar het hangt heel erg van af. Wil je 50% van je CO2 afvangen? Of wil je 100% van je CO2 afvangen? Mm. En dus die 100% is veel duurder dan dat die 50% is. En dat is denk ik wat uiteindelijk de focus wordt. Ook in internationale competitie. Is wat wordt het doel? Hebben een soort tussenstapjes. En is het oké? Okay? Je kan namelijk een klein beetje CO2. Een paar tientallen procenten. Uit zo'n staalproductie kun je heel goedkoop afvallen en opslaan. En als je een beetje waterstof bijmengt in het huidige proces, dan kan je, misschien zo 10% van de uitstoot verminderen. Alleen dat die kleine stappen, die zijn relatief goedkoop, maar echt die grote stappen naar richting dus de 80, 90, 100% reductie, die zijn
heel moeilijk.
Vrij duur. Ja, en als je die keuze maakt in Europa, en het lijkt erop dat we dat aan het doen zijn, dan zit je dus heel snel met de internationale competitie. Staal is gewoon echt een internationale markt. En mij transporteert volgens mij, of verkoopt aan vrij veel werelddelen hun producten. En er wordt ook de materialen die erin gaan, worden internationaal verhandeld. Dus je blijft heel erg zitten met internationale competitie. En als de marktsituatie in Europa te dringend wordt of te nijpend, dan kan het zijn dat een gedeelte van de productielocaties toch uit gaat breiden in het buitenland of verplaatst. Natuurlijk is dat een beetje een dooddoener misschien. Zo van maar dan kunnen we dus niks doen, want anders vertrekken ze. Maar het is wel een relevante overweging om in ieder geval mee te nemen. Als het hier gewoon te duur wordt en als er dus geen markt is voor low carbon steel, dan houdt het wel een beetje op. Ja. Want het kan ook heel goed ergens anders gemaakt worden.
Weer een wisselwerking tussen de overheid, de markt en misschien wij als consumenten die uiteindelijk ook iets kopen met staal X. En ik denk natuurlijk ook wel dat het Brussel-effect hier enorm kan zijn. Als wij de trend zetten, dan slaat het uiteindelijk altijd over de hele wereld over, denk ik. Is er bijvoorbeeld onderweg naar waterstof, als we bijvoorbeeld gassen gaan gebruiken, zit daar bijvoorbeeld nog een mogelijke tussenstop voor aardgas om in ieder geval van die steenkolen af te raken?
In principe wel. Volgens mij is productie met aardgas, dat is ook heeft wat minder uitstoot. Alleen dat daarvan is de stap naar nul is ook lastig. Dan heb je de volumes groen gas die je dan nodig zou hebben, die zijn enorm. Dus dat maakt het niet makkelijk. En uiteindelijk heb je daar ook in veel gevallen andere centrales voor nodig. Dus het zou kunnen als wij voldoende groen gas beschikbaar hebben. Dan is dat zeker een optie. Alleen daar zul je natuurlijk ook concurrentie hebben met andere sectoren. Dus ik bedoel de gebouwde omgeving, de elektriciteitsopwekking, andere
mobiliteit
sectoren die hoge temperaturen nodig hebben. Dus het zal maar meer de vraag zijn of de aanbodkant goed geregeld krijgt. En niet zozeer of het kan in de staalindustrie, want ja, in principe kan het.
En als jij, nou ja, tuurlijk in een roadmap heb je allerlei verschillende routes. En probeer je redelijk misschien objectief ernaar te kijken. Maar ongetwijfeld heb jij hier een mening over. In het jaar 2050, hoe ziet dan de staalindustrie eruit? Is het ook een combinatie nog van opslag hier omdat het daar handiger uitkomt? Hier hebben we veel waterstof, zijn we aan de waterstof? Of is er een winnend concept en die gaan we overal terugzien?
Ja, dat is ook wederom een hele moeilijke vraag. Ik denk het hangt heel erg sterk af van de ontwikkelingen die je hebt in de prijs van waterstof. Als waterstof in theorie heel goedkoop wordt, dan denk ik dat dat een optie zou kunnen zijn die heel interessant is. Omdat je dat wat makkelijker ook in wat dichtere gebieden of gebieden waar je het misschien wat lastiger opslaat kwijt kunt. Uiteindelijk denk ik dat er ook gewoon voor industrieën zoals de staalindustrie een optie moet zijn om het op te kunnen slaan onder zee. Al is het maar voor net wat langer dan na 2050. Omdat dat makkelijker te retrofitten is in bepaalde in bestaande staalsites, denk ik. Even vanuitgaan dat je dicht in de buurt een locatie hebt om het op te slaan. Alleen daar is de grote uitdaging om dus richting die 100% te gaan. Want het is gewoon niet eenvoudig om een bestaande site naar 100% te doen. Als je op de logische plaatsen, dus op de grote plants, af kan vangen, dan zit je richting de 60%, 50%, 60% wat je afvangt. Maar die extra stappen naar 80, 90, 100, dat zijn eigenlijk de dure stappen. Dus dat wordt uiteindelijk zal het, denk ik, vooral ook een prijsoverweging zijn. Ervan uitgaande dat je niet sowieso gewoon CO2-opslag probeert te voorkomen.
En fossiele brandstof gebruiken. Dus eigenlijk stap 1 is efficiëntie maximaliseren, zoals we dat al in IJmuiden kunnen, over de hele wereld en binnen heel Europa. De CO2 waar we kunnen zoveel mogelijk proberen af te vangen met links en rechts wat subsidie, totdat eventueel een CO2-heffing en de emissiehandel het goed gaat maken. Ondertussen inzetten op opschalen van de technologie van waterstof, van elektrolyse, van groene energie. En uiteindelijk zijn we er klaar en in 2050 kijken we uit naar een echt groene, fossielvrije staalindustrie, maar is die er nog niet. Is dat een beetje een soort iets wat we nu kunnen bedenken?
Ik zou kunnen zien dat het zo gaat. Maar het hangt dus heel erg af van in welke mate we in Europa vol gaan inzetten op waterstof. Als waterstof een groot iets wordt en met veel aanbod tegen een lage prijs, dan zie ik heel duidelijk die route richting waterstof ook gaan. Je ziet ook de grote staalbedrijven in Europa dat die nu daar flink op inzetten. Is dat toch lastiger of is er te veel concurrentie of zijn er te veel andere sectoren die van afhankelijk zijn, dan zie ik ook een hele duidelijke route voor meer CO2-opslag. Nee. Uiteindelijk gaat de vraag zijn in welke mate we een toekomstbestendige staalindustrie in Europa willen en kunnen behouden. En dat zou ook heel erg afhangen van hoe we dat politiek gezien en met beleid gezien gaan inzetten.
Nee. En eigenlijk het laatste waar ik wil, ik denk dat we best wel een goed beeld hebben. En het laatste is natuurlijk eigenlijk dat wat we nu aan het bespreken zijn, is eigenlijk heel erg een energietransitie. En dit is ongetwijfeld ook iets waar je het ook wat ook in de roadmap terugkomt. We hebben nu over een energietransitie, maar daarachteraan loopt eigenlijk de circulaire transitie. En de urban mines, eigenlijk al die staal die we aan het produceren zijn nu en al hebben gedaan, die is ontzettend goed te recyclen. Hoe een aandeel is dat? Gaat dat spelen? Zijn we eigenlijk wel nieuwe staalfabrieken aan het bouwen om erts te verwerken? Of zijn we eigenlijk recycle facilities aan het bouwen?
Dat is een uitstekende vraag. Helemaal aan het begin kwam ik er ook even kort op. Je hebt dus de route die gaat via het maken van staal op basis van ijzererts. En je hebt de route eigenlijk het recyclen van staal. Dat betekent dat je oud staal schoot, gooien we in een grote reactor. Daar jassen we een enorme hoeveelheid elektriciteit doorheen. Daardoor hersmelten we het staal. Kunnen we dat weer op kwaliteit brengen. En dan kunnen we eigenlijk weer opnieuw dat staal voor andere doeleinden gebruiken. Op dit moment is in Europa 40% ongeveer van de staalproductie gaat al via die manier. Dus we hebben al best wel veel van onze staal is eigenlijk gerecycled. En aan staal is het sowieso mooi dat het in theorie voor eeuwig kan je het opnieuw gebruiken. Je hebt natuurlijk in praktijk allemaal vuiligheden die erin komen, terechtkomen. En daardoor kan je niet alle kwaliteit staal er meer van maken. Maar in principe heeft dat veel potentie. Wat we wel alleen zien, dat we in veel onderdelen van onze samenleving, dat we daar opbouw hebben van staal. Zoals bijvoorbeeld in de gebouwde omgeving. De staal die we daar gebruiken in gebouwen, daar gaat veel meer staal in die sectoren door de jaren heen, dan dat we eruit halen. Want we slopen gewoon minder dan dat we bijbouwen.
En het zit natuurlijk heel veel in versterkt beton en dat soort dingen waar het ook misschien pittig kan zijn om eruit te halen.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of dat het gewoon lastig dan nog te scheiden is. Of nou ja, dus het is een hele palet aan redenen waarom dat is. Alleen we zien gewoon dat onze staalvraag, en ook in hernieuwbare energie, ook in onze windmolens, ook in onze elektriciteitsinfrastructuur,
enorm groeit.
Allemaal andere sectoren. Elektrische auto's gebruiken ook regelmatig specialty steels die heel, heel licht en sterk zijn. De staalvraag groeit heel erg en de hoeveelheid van gerecycled staal die groeit minder mee. Ja. Dus dat we een enorme positieve vraag blijven houden naar primair staal, dus die op basis van ijzererts, dat ben ik vrij zeker van. En daar moeten we dus ook goede alternatieven voor bedenken. Idealiter is het volledig circulair en dat kan ook heel goed met staal. En dan is wat je gebruikt, dat later pak je dat weer op, recycle je en gebruik je daarna weer. Alleen omdat we dus opbouw hebben in de samenleving, zie ik dat in de komende 30 jaar die situatie nog niet ontstaan.
Nee. Dat denk ik ook. En ik denk dat dat ook wel een heel mooi eigenlijk punt is ook om op te eindigen. Want staal is zo'n mooi materiaal eigenlijk. En het betekent zoveel ook voor de energietransitie. Voor de bouw van onze windmolens. Voor de bouw van onze zonnepanelen. Voor de welvaartsgroei door de hele wereld. In de tweede en de derde wereld met welvaartsgroei groeit ook een vraag naar staal natuurlijk. Er zijn een heleboel drempels nog over te nemen. Maar er is wel een mooie toekomst ook in zicht voor de staalindustrie. Ik wil eigenlijk je ontzettend bedanken voor je tijd, Maarten. En natuurlijk jullie allemaal voor het luisteren. Het is eigenlijk stiekem een kersteditie geworden. Dus ook vast fijne feestdagen als je hem dit weekend nog luistert. En dan hoop ik dat jullie volgende keer weer luisteren. Dank jullie wel.